Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat een contrast. Wat een aangrijpende verandering. Is dat dezelfde Heer Jezus, op wiens woord alle ziekten, blindheid, doofheid, verlamdheid, ja zelfs de dood op de vlucht sloegen? Is dat de man voor wie de duivelen diep ontzag toonden en voor wie de stormwind en de golven gehoorzaam gingen liggen toen hij zei zwijg tegen de zee? De man die bij al zijn ootmoed altijd zo'n verheven indruk maakte. Nog maar 2 dagen geleden had hij nog zo rustig zijn dood voorzegd en verkondigd op welke majestueuze wijze hij straks zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En op wat voor schitterende troon hij dan gezeten zal zijn. En dat dan alle volken voor hem zullen moeten verschijnen en door hem geoordeeld worden. En nu vraagt diezelfde man nou, bevend aan zijn discipelen, of ze alsjeblieft bij hem willen blijven, omdat hij nu zo verschrikkelijk bang is. Is dat dezelfde man die zo rustig en superieur de strikvragen van zijn vijanden wist te beantwoorden? Kruipt die daar nou als een worm over de grond in Gethsemane? En zo even zong hij het Hallel nog, Psalm 113 tot 118. Van waar die opeens die vreselijke benauwdheid en die ontzettende doodsangst op zijn gezicht en in zijn ogen? Wat gebeurt hier? Ach, broeders en zusters, hier wordt zo'n diepe zee van angst en droefheid over Jezus uitgegoten, dat geen mens die ook maar peilen kan. En dus wordt het een preek, een stamelende preek, over iets wat we nooit volledig kunnen doorgronden. Maar ja, voor zover de schrift erover spreekt, mogen wij dat natuurlijk overdenken, schrift met schrift vergelijkend. Nou, zo staan we vanavond stil bij het lijden van onze Heer Jezus in Gethsemane. En ik wil met u nagaan hoe de mensen hem deden lijden en hoe de dood hem deed lijden, hoe de duivel hem deed lijden en hoe God de Vader hem deed lijden. Dus eerst de mensen. Jezus is dus na de paasmaaltijd de stad uitgegaan. Hij heeft zich door het Kidrondal naar de Olijfberg begeven, waar een hof was met olijfbomen en een olijvenpers. Gethsemane betekent oliekelder, oliepers. De Heere bracht daar ook wel de nachten door, zodat Judas hem daar straks ook makkelijk kan vinden. Toen ze de hof binnengingen, zei Jezus tot zijn discipelen dat zij daar moesten blijven zitten, en onderwijl zou hij dan daar ginds gaan bidden. Alleen Petrus, Jacobus en Johannes mochten nog een eindje verder met hem mee. Want hij begon bedroefd en beangst te worden. En toen zei hij tegen ze: ik voel me dodelijk bedroefd. Hij dacht dus dat hij sterven zou van verdriet. Blijven jullie nou bij me waken? En toen ging hij nog een eindje verder, liet zich voorover op de grond vallen, met zijn gezicht ter aarde, en bad: mijn Vader, als het nog mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar toch, laat het niet gebeuren zoals ik wil, maar zoals u het wilt. Zo benauwd had Jezus het onder de schuld van de hele mensheid. Die zag hij in zijn volle omgang voor zich. Hij moet die schuld daar in Gethsemane voor zich gezien hebben zoals nog nooit iemand de zonde van het hele mensdom voor zich had gezien. De schuld van alle mensen en van alle eeuwen moet daarvoor zijn geest gekomen zijn. En hij kende God als de heilige, zoals niemand hem als de heilige kent. Hij wist hoe die heilige oppermajesteit tegen de zonde toornt, tegen het minste verzet, tegen zijn koningschap. Hij kende die brandende toorn van God. Hij sidderde er die avond voor, zo erg als we alweer in de verste verte niet kunnen begrijpen. Al die zonde en heel die toorn daarover zou hij de volgende morgen op zich moeten nemen. Hij zou die schuld van het hele menselijke geslacht moeten gaan betalen op Golgotha als borg en middelaar. Psalm 42 rijst bij hem tot een toppunt van vervulling. Al uw baren en golven slaan over mij heen. Als je naar die over de grond kruipende, doodsbange Jezus kijkt, ach, wat wordt er dan over zonde en schuld en verdorvenheid vaak ongelooflijk oppervlakkig gesproken door de meeste mensen, alsof wat meer beschaving en wat betere sociale verhoudingen en onderwijs de boel al aardig zouden verbeteren. Trouwens, ook wij zelf, broeders en zusters, wij mogen wel op onze hoede zijn dat onze heilig avondmaalviering niet te oppervlakkig wordt, te fanfaronerend, want we zullen vanavond weer eens ons realiseren wat we daar gedenken bij die beker en bij dat bloed. Gethsemane leert ons de diepte van onze ellende kennen. Die vreselijke angst moest Jezus doorworstelen om ons de vrede te bezorgen met God. Dat was de prijs. En die was in Jezus' ogen zo hoog dat hij smeekte: o Vader, kan het niet anders? Moet het nu heus in deze weg? En de mensen zelf, onze verre voorouders hier in Germanië, die in die tijd leefden, heidenen, blinde heidenen, zoals ook in de hele rest van de wereld. Niemand kende daar de levende God meer. En toch, toen niemand naar God vroeg, kroop de Heer Jezus, Gods Zoon, voor ons, voor de wereld, over de grond. Alleen Israël kende de Heer nog. Maar dat zou morgen voor Pilatus gillen: kruisigen, kruisigen. En dat Israël had hij zo intens lief gehad. Dat had hij met weldaden overladen. Dat had hij onderwezen zoals het nog nooit onderwezen was. Dat een onmetelijk verdriet moet hem ook om zijn eigen volk overmand hebben. En zijn leerlingen, Petrus, die nog geen uur geleden had gezegd: al moest ik met u sterven, verloochenen zal ik u in geen geval. Over een paar uur zou die het al doen. En Jacobus en Johannes, die aan wie hij eens gevraagd had, kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? En die daar toen, ja, dat kunnen wij, hadden gezegd. Zijn dat nu zijn laatste stunsels? Nee, de Heer Jezus ligt daar totaal eenzaam. Zijn vrienden, zijn beste vrienden zijn in slaap gevallen. Nu slapen bij een stervende. Als je waken moet. En dat hebben deze mannen toch gedaan. En dat wist de Heer Jezus zelf ook. Dat maakte deel van zijn lijdensbeker. Lijden en smart die God hem deed aanreiken. En nu het tweede. Hoe de dood hem deed lijden. Wat onze zaligmaker in Gethsemane moest doorlijden, was ook een doodstrijd. En wie van ons is nou niet bang voor de dood? Waarom is iedereen bang voor de gevreesde ziekte? Omdat we bang zijn voor de dood. De dood is ook onze laatste vijand. Zo noemt de schrift hem toch zelf. Laatste vijand die teniet gedaan moet worden. Hij is de koning der verschrikking, ook zo'n aanduiding. Tot stof moeten wederkeren is een oordeel dat wij allemaal moeten ondergaan. Maar dat gedachte daaraan we liefst zo ver mogelijk van ons afschuiven. O dat vreselijke graf. O dat meedogenloze verscheuren van de liefste banden. Het gebeurt hier dagelijks op aarde. En dan te bedenken dat wij die dood ook nog feitelijk levenslang in ons ronddragen. Wij krijgen ze als een kiemen al bij onze geboorte mee. Elke ziekte is toch een woelen van de dood die ons leven wil vernietigen. Maar wat willen wij ook? Wij zijn kinderen van Adam. Wij kozen de zijde van de vorst van de dood. We zijn door onze zonde als het ware familie van de dood. Maar nou onze Heer Jezus, de Christus, die zondeloze mens, die zomaar ook als mens het eeuwige leven had kunnen binnengaan. Denk maar aan de berg der verheerlijking. Zijn gevoel was veel en veel fijner dan het onze. Zijn gevoel was niet door de zonde afgestompt. Daardoor ging dat gevoel ook veel en veel dieper dan bij ons. En daarom kon niemand ook zo diep ervaren als hij, hoe bitter en hoe vernederend de dood voor een mens is. En de dood had ook absoluut geen recht op ons, op hem, op ons wel. En die kwam daar op hem af, op de volmaakt reine van hart, de vorst van het leven, die tegen Maria zei, Maria, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het leven. Dat moet hem zo bang en bedroefd gemaakt hebben, dat hij zijn vader smeekte, Vader, als het nog mogelijk is, laat deze beker dan aan me voorbij gaan. Zo ontzettend zag Jezus er tegen op om de dood in zijn allerbitterste vorm te ondergaan. Hij zonder borg, hij als borg, moest dat nou heus, kon dat nou heus niet anders? Hoe weten wij dat allemaal? Hoe wist Matthäus dat, die het opschreef? Och, die drie discipelen hoeven nou ook weer niet meteen in slaap gevallen te zijn. Bovendien kan Jezus het hun na zijn opstanding ook best verteld hebben. En vergeet ook niet dat de Heere in Gethsemane maar niet wat zachtjes gepreveld heeft, maar dat hij heeft geroepen, hard geroepen, dat hebben we toch net gelezen in de brief aan de Hebreeën. Daar stond, tijdens zijn leven op aarde heeft hij onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden. En dat hebben die discipelen misschien wel gehoord. Hij zei niet Abba. Abba, Vader, Vader. Zo heeft dat in Gethsemane geklonken. Dat is toch luid roepen. En zo komt het nou dat wij wel levenslang tegen het sterven kunnen opzien, wij, maar dat de angel er toch uit is. Jezus leed die avond en aan het kruis de onuitsprekelijke angst en smart van wat de Bijbel noemt de tweede dood. De straf op de zonde en dat maar niet van één mens, maar van miljoenen mensen. Ach gemeente, wat doen we eigenlijk vanavond hier bij dit schriftgedeelte dan wat theelepeltjes uit een oceaan scheppen. Gods zoon in de doodsangst, dat kunnen we alleen maar geloven. Lucas vertelt dat zijn strijd op een gegeven moment zo zwaar was dat het bloed uit zijn lichaam geperst werd en als grote zweetdruppels op de aarde droop, niet een druppeltje zoals het zweet bij ons ook wel eens van je gezicht kan gutsen, gutste dat bloed van onze Heer Jezus. Maar opdat wij door dat bloed vrede met God zouden hebben en straks toch in vrede zullen ontslapen en daarna leven tot in eeuwigheid. En nu het derde, hoe de duivel hem deed lijden. Gethsemane betekende voor de Heer Jezus niet alleen de worsteling met de dood, maar ook, zoals hij het zelf ook uitdrukte, de uren der duisternis. Hij heeft daarvoor ons helse angsten en pijnen doorstaan. En dat heeft hij ook van tevoren geweten. De overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Toen Satan de Heere in de woestijn, dat is nou 3 jaar geleden, niet ten val had kunnen brengen, was die van de Heere geweken, staat er dan in de evangelie. Maar Lucas vertelt het zo, en toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van hem tot een bestemde tijd. Dus niet voorgoed, hij zou terugkomen. En nu is die tijd daar, het uur van de duisternis. Wat Satan die avond in Gethsemane tegen Jezus in het veld gebracht heeft, is niet beschreven. Maar zijn gewone listen kennend, kunnen we er wel iets van vermoeden. Meedogenloos als die is, zal die Jezus vast alle martelingen voorgehouden hebben die hem de volgende dag te wachten stonden. Een kruisiging. Alle listen van de hel zijn tegen Jezus uitgespeeld. Natuurlijk heeft hij Jezus geloof in Gods woord aangevochten. Wat doet de duivel nou anders sinds de zondeval? Wat was nou Jezus begonnen? Voor wie deed hij dat eigenlijk? Wie vroeg hem daarom? Kijk nou zijn eigen leerlingen dus. Lagen te slapen. Hij, Satan, was de overste van de wereld. En hij zou dat blijven. Joden en Romeinen, priesters en volk, Pilatus en Herodes. Zoals Satans wil doen. Moest Jezus nou heus aan het kruis voor een volk dat hem verwierp? De hele heidenwereld was reeds zijn onbetwiste machtsgebied. Wie vroeg daar om Jezus offerdood? In Israël, straks zou dat krijsen aan het kruis met hem, kruisigen. Betekende dat niet dat dus de hele mensheid voor de Satan boog? Alleen die ene Jezus nog niet. Ik zei al, we komen hier echt niet veel verder dan wat gestamel. Maar voor Satan, dat is duidelijk, voor Satan en zijn helrijk was het de komende uren erop of eronder. De macht over alle mensen, over de hele wereldheerschappij, stond op het spel. Als ze die ene Jezus er niet onder konden krijgen, dan waren zij verloren. Dat die ook voor Satan boog, toch nog boog, daar ging het om. En toen kwam de duivel met al zijn legers op Jezus af. En die stierf toen bijna van angst. Het bloed kwam uit de poriën van zijn gezicht van helse benauwdheid. Maar hij boog niet. Zo had in Gethsemane de beproeving van het offerlam plaats. Een offerdier dat voor een altaar bestemd was, moest rein en volkomen zijn. Zo moest ook onze borg, als het grote paaslam der vervulling, rein zijn en volkomen zijn, volmaakt gehoorzaam en volmaakt bereid om de wil van de Vader te doen en aan zijn recht te beantwoorden. En geen stap in de richting van Satans wil. Helse verzoeking heeft dat in Gethsemane aan het licht gebracht. Alles, maar dan ook alles wat hij had, wierp Satan in het vuur om die dodelijk beangste Jezus de kreet te ontwringen. Ik wil niet. Ik doe het niet. Maar hij sprak, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Hij smeekte om afwending van deze beker, maar omringde zijn gebed met, tegelijk met de verzekering dat hij dit helemaal aan zijn Vader overliet. Dat zei hij zelfs in elk van zijn drie gebeden. De tweede keer weer: mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat ik die drinke, uw wil geschieden. Eigenlijk is zijn eenswillendheid in deze bede al sterker. Het lam kon goedgekeurd worden. Het was bereid om te sterven. En nu tenslotte nog hoe God hem deed lijden. En daar hebben we natuurlijk in het voorbijgaan al het een en ander van gezegd. God rekende Jezus die hele schuld van het mensdom toe. Hem die geen zonde gekend heeft, schrijft Paulus, heeft hij tot zonde gemaakt. Hij liet Jezus die schuld zien. Hij liet Jezus zijn toorn voelen zoals die de volgende dag ten volle over hem zou worden uitgegoten op Golgotha. De straf die ons tevreden aanbrengt, Jesaja 53, liet hij Jezus in zijn volle omvang voor zich zien. En toen greep de doodsangst Jezus aan. En riep hij: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar de vader antwoordde niet. Of ja, hij antwoordde hem wel. Hij moest hem inderdaad drinken. Want als Jezus hem niet zou drinken, hadden wij hem moeten drinken. Hoorde God hem dan niet? Daar staat niet over geschreven, maar laten we het even op ons laten inwerken. God de Vader had een paar dagen tevoren bij de verheerlijking op de Tabor gezegd: dit is mijn geliefde Zoon, in hem heb ik al mijn welbehagen. En die kroop daar. Wat heeft God gevoeld? En daarom, omdat het door moest gaan, lag Jezus als een worm op de grond. Totaal eenzaam. Door God en alle mensen verlaten. Met alle duivelen en de dood voor zich. En de zonde der wereld op zich. Niemand legt er eens even zijn hand op hem. Ja, God stuurde wel een engel om hem kracht te geven. Maar wellicht om die zwaarte te kunnen leiden. Of om hem te zeggen: uw vader wil dat u die beker drinkt. Petrus en Jacobus zijn misschien wel even wakker geworden van dat angstgeroep en die kreten van hun meester, maar ze waren zo moe. Ze konden geen oog open houden. Zat de duivel daar misschien ook nog achter? Maar God dan, was Jezus niet zijn lieve zoon? Jazeker, hij had het bij Jezus doop al geroepen in de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon, of mijn zoon, de geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort God zijn zoon zelf niet? Ja, natuurlijk wel. De vader zag hier zijn zoon voor zich kruipen in het stof. Zijn enige, en die zoon buigt zich voor zijn vader en verklaart zich eenswillend, als de vader mocht besluiten hem die lijdensbeker niet voorbij te laten gaan. Maar was er dan geen erbarming in Gods hart? Hoorde hij dan die angstkreten niet van die enige mens die nooit van zijn leven gezondigd had, geen zondig woord ooit gesproken, geen zondige daad gedaan, geen zondige gedachte gekoesterd? Was er dan geen recht bij de rechter van hemel en aarde? Jawel, maar daarom liet hij nou Jezus zo verschrikkelijk lijden. Want al zo lief, heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft in dit alles, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Gods liefde voor ons deed zijn lieve zoon zo lijden, om ons wel te sparen, spaarde God zijn zoon niet. En toen was de worsteling gestreden. Wellicht heeft ze al met al een uur geduurd. De Heere sprak tenminste tot zijn discipelen: kunnen jullie dan niet 1 uur met mij waken? Na dat uur kwam Jezus voor de 3e maal bij zijn slapende discipelen terug. Maar nu niet meer met diezelfde onuitsprekelijk grote behoefte aan hun steun, hun meewaken en meebidden. De heiland heeft zijn oude rust terug. Als hij zijn discipelen ziet liggen, vraagt hij verwonderd: liggen jullie daar nog steeds te slapen? Nog in de rust, om daarop krachtig te vervolgen En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop hij die mij uitlevert al vlakbij is. Kijk, daar heb je hem al. Hoort u de kracht in zijn woorden? Hoort u hoe hij zich noemt? De zoon des mensen. Jammer dat dat nou in die nieuwe vertaling wegvertaald is. Het is wel letterlijk, maar de zoon des mensen. Zo noemde hij zich ook altijd. En dan moeten we echt nu even denken aan Daniël 7. Dat visioen wat we al lazen. Aan die machtige mensenzoon. Die van de oude vandaag de eeuwige heerschappij kreeg over alle volken en een oneindig koningschap. Zo noemt hij zich nu, na Gethsemane, in krachtig geloof aan de waarheid van Gods beloften in Daniël 7, door lijden tot heerlijkheid, via het kruis, jawel, maar naar de troon. Ja, wat klinkt het fier. Sta op, laten we gaan. Hij die me verraadt, is al vlakbij. Jezus heeft de leiding weer volledig hernomen. Gemeente, dat was vanavond iets uit het evangelie van Gethsemane. Voor ons de goede boodschap van Jezus' doodsangst. Want zeker benauwdheid kunnen Gods kinderen daarna nog in vele vormen ondervinden. Benauwdheid door aanvechtingen, als de Satan je aanvalt, en om dan onze schuld als onvergeeflijk aan ons voor te houden. Benauwdheid als ons geweten ons aanklaagt, ja, maar dat heb jij gedaan. En dat kan telkens gebeuren, dat de Satan dat gebruikt en ons voorhoudt, ja, maar jij hebt tegen al Gods geboden gezondigd. Je hebt er niet één in je leven gehouden. En dan de benauwdheid, zoals vele arme medemensen dat in Ermelo, in zo'n instituut, kennen. En dan benauwdheid als onze verdoemelijkheid voor God ons hart vervult. Maar het evangelie van Gethsemane kan ons bij al die dingen heerlijk troosten. Jezus doorleed voor ons het meest vreselijke lijden om ons dat te besparen. Als u in hem gelooft, dan zult u nooit aan de weet komen wat hij doorleed. Want dat heeft hij u juist daardoor bespaard. Geloofd zij God met diepst ontzag. En geloofd zij zijn zoon, Jezus Christus, die toen de Vader hem onze beker aanreikte, van meet af zij, uw wil geschieden. En zo komt het nou, dat u hier wekelijks mag horen en het dagelijks mag geloven. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. Amen.